In 1 Johannes 4 waren wij bij vers 17, laatstelijk. Hierin is de liefde bij ons volmaakt, opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben in de dag des oordeels. Dat gelijk hij is, wij ook zijn in deze wereld. En ik heb u toen gezegd dat die tussenzin, die zou je even moeten overslaan om de draad vast te houden, voor zover je bij Johannes een draad vindt overigens. Maar dat is die zin van opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben in de dag des oordeels. Want dat is een tussenzin. En de hoofdzin is dus, in hierin is de liefde bij ons volmaakt, dat gelijk hij is, wij ook zijn in deze wereld. Over dat begrip liefde hebben wij inmiddels tamelijk uitgebreid gesproken. Het is een van de woorden die wij kennen van Johannes, die daar de bijnaam apostel der liefde aan te danken heeft. Dat is dus gewoon omdat hij daar uitgebreid over schrijft. Dat klopt natuurlijk ook, want hij schrijft uiteindelijk gewoon over de gemeenschap die wij als gelovigen, als wedergeboren mensen, met elkaar hebben. En ter discussie staat eventueel hoe wij weten dat wij of anderen inderdaad daarbij horen. Nou is dat, misschien heb ik u dat ooit wel eens verteld hoor, maar nou is dat een oude discussie in de kerkelijke wereld, in elk geval. De vraag wie er wel bij hoort en wie er niet bij hoort. Maar het is een heel ingewikkelde discussie. Eigenlijk omdat men het begrip kerk, punt 1, het woord komt men in de Bijbel niet tegen. Dus waar heb je het dan over? Maar het voordeel, zeg ik dan altijd, maar met enig cynisme, is dat als het woord toch niet in de Bijbel voorkomt, kun je er gewoon zelf een betekenis aan geven. En dat is ook wat gedaan wordt, zonder dat het gedefinieerd wordt. En dus krijg je daar problemen over. Want onder kerk verstaat men, kijk maar in je woordenboek, onder kerk verstaat men een gebouw van steen. Onder de kerk verstaat men natuurlijk ook het genootschap dat geacht wordt te vergaderen in dat gebouw. Dat is dan ook de kerk. En daarna heb je nog min of meer de Bijbelse context. En dan is de vraag wie hoort daarbij. En ik geloof dat ik het gisteren ook wel eens gezegd heb. Het ligt een beetje bovenop bij mij. Het heeft mij jaren gekost om erachter te komen dat men, althans in Calvinistische kring, het woord kerk gebruikt voor wat wij noemen het gelovig overblijfsel. In de zin van, zoals Paulus dat verklaart in Romeinen hoofdstuk 11, als hij zegt, min of meer, zegt hij, er was altijd, in alle eeuwen was er altijd een gelovig overblijfsel, zoals in de dagen van Elia. Dan worden de 7000 genoemd, die een knie voor Baal niet gebogen hebben, enzovoort. Zo is het dan ook in deze tegenwoordige tijd, een overblijfsel naar de verkiezing der genade, enzovoort. Bij nader inzien, het is een van de hoofdthema's uit het boek Jesaja. Vreemd genoeg, van het begin tot het eind. En ik zeg vreemd genoeg, omdat men geneigd is Jesaja te splitsen in het eerste Jesaja en het tweede Jesaja. Maar toch, bij elkaar, vanaf hoofdstuk 1, wordt gesproken over, indien de Heer ons geen overblijfsel gelaten had, wij zouden dan Sodom en Gomorra geweest zijn, enzovoorts. Dat is hoofdstuk 1 van Jesaja. En dat blijft zo het hele boek door. Niet dat het op elke bladzijde voorkomt, maar toch. En men gebruikt voor dat overblijfsel, voor de gelovigen van alle eeuwen, vanaf Adam dus, gebruikt men het woord kerk. Dat is lastig, omdat men, als men het woord gebruikt voor de gelovigen van vandaag, is het correct dat het gelovig overblijfsel is in onze dagen. Maar het Het is onvolledig, omdat daarmee het bijzondere karakter van de gelovigen uit onze tegenwoordige Nieuwtestamentische tijd of bedeling, dat is men daarmee kwijtgeraakt. En daar start de discussie. En daarvan afgeleid heb je dan nog de vraag, men gebruikt het woord kerk ook voor het instituut en het instituut als zodanig. Maar wie horen daar dan bij? Naar Bijbelse maatstaven en oorspronkelijke maatstaven zou het moeten zijn alleen de gelovigen. Maar ja, als men het woord kerk gebruikt, en dat doet men voor heel Israël in oud-testamentische tijd, want dat was toch het uitverkoren volk, dan moet vastgesteld worden dat een deel van het volk, gewoonlijk het grootste deel van het volk, volstrekt ongelovig was en bleef. Zodat er zijn die verdedigen het idee dat ook ongelovigen lidmaten kunnen zijn van ons kerkgenootschap. En anderen zeggen dat dat helemaal niet kan. En iets extremer is dat de echte gelovigen sowieso niet lid kunnen zijn van een kerkgenootschap. Maar we zullen het over de labadisten niet. Zegt u dat wat of niet? Nee, hè? Wel. Ik weet niet hoe dat in Friesland ligt. Want daar is men niet zo calvinistisch aangelegd. Dus dan kent men die termen niet. Maar ik zal u er niet mee lastigvallen. Ik vertel alleen maar dat het altijd een probleem geweest is. Wie hoort erbij en wie niet? En in de zogeheten orthodoxe kerken, daar speelt dus het probleem wat daarvan afgeleid is, wat er meteen uit voorkomt, namelijk, en wie mag er dan aan het avondmaal? Want dat is dan de vraag van wie hoort er echt bij? Heb u dat nog? En dan krijg je de discussie over, mag elk lid, elk beleidend lid, want anders kun je geen lid zijn, mag elk beleidend lid aan het avondmaal of niet? Er moeten nogal meer voorwaarden voldaan worden. En vreemd genoeg krijg je die discussie zelfs in wat uit deze kerkelijke kringen beschouwd wordt als vrije groepen of vrije kerken of vrije stromingen enzovoort. Want daar bestaat precies hetzelfde probleem. Wie mag er aan het avondmaal en wie niet? Maar het is nog altijd afgeleid van wie is nou echt een gelovige en wie niet? En het enige antwoord is, dat kunnen wij niet echt weten. En voor zover wij het kunnen weten, moet het blijken, ook voor onszelf, weten wij het uit liefde voor het woord van God. En liefde voor al die anderen die het woord van God ook lief hebben. Liefde voor de broeders. En dat thema, dat wordt van alle kanten besproken en herhaald en herhaald. Want dat is belangrijk voor ons individueel. En dan mocht u nou even denken, maar hoe zit het dan met het instituut? Dan moet ik u zeggen, nou ja, daar ben ik gauw mee klaar, want dat komt in de Bijbel niet voor. Dat instituut waarvan je lid kunt worden. Ik zei niet dat het verboden is. Ik ben ook lid van een paar verenigingen. Nee, daar ben ik serieus, echt. Maar dat heeft er verder niks mee te maken. Omdat dat toch geen Bijbelse, ook niet onbijbelse dingen zijn. Maar het speelt geen rol. En dat is bezwaar wat ik heb tegen het gebruik van het woord kerk. Dat had Luther trouwens ook. Want Luther die was ongeveer de eerste die de Bijbel vertaalde naar een modernere omgangstaal. Niet helemaal, maar hij heeft wel de meeste impact gehad meteen. Een navolging gekregen. En toen kwam hij dat woord ecclesia tegen in het Nieuwe Testament. En toen dacht hij, dat moet ik niet vertalen met kerk. Want dan denkt iedereen dat de Romeinse kerk is. Dat is de kerk. Was in zijn dagen. Dus toen heeft hij het woord gemeinde gebruikt. En de statenvertalers, pak een beetje 100 jaar later, die hebben dus dat overgenomen en die hebben vertaald met gemeente. En dat woord gemeente drukt uit de eenheid van de gelovigen. Dat is een mooi woord, al is het geen vertaling natuurlijk. Hè? Want ecclesia betekent niet een eenheid of zo. Ecclesia betekent de uitgeroepenen. Letterlijk. Ek is uit. En kaleo, dat is het werkwoord dan, dat weet u, dat is gewoon Nederland, dat is Engels. To call, het is eigenlijk Hebreeuws, kahal. To call, het zijn de uitgeroepenen. Dat zijn degene naam, de ecclesia, wordt, als je het met één woord vertaalt, mijn grootvader deed dat, die vertaalde het met volksvergadering. Wat ook niet echt een vertaling is, maar soms kan het ook niet, hè. Maar hij legde het tenminste uit. Hij zei, dat is de verzameling, de vergadering van diegenen die individueel geroepen zijn uit het volk door de koning om zitting te nemen in de, nou ja, in de volksvertegenwoordiging. Heb je dat? De ecclesia. Want democratie bestond, of ver voor Christus, zal ik maar zeggen. Maar goed. Nou ja, het bestond, laten we het anders zeggen. Wij komen het al tegen in de geschiedenis van Israël. Direct na de uittocht uit Egypte. Onder twee omstandigheden wordt het genoemd. Maar het is in principe hetzelfde beginsel. Namelijk, die idee was dat als Mozes dat allemaal in zijn eentje moest doen en overal beslissingen in moest nemen, dan had hij er meer dan dagwerk aan. Dan kon hij niet bijhouden. En toen werd hem ook geadviseerd door zijn schoonvader, die trouwens ook priester was. Staat in de Bijbel allemaal. Werd hem geadviseerd om een raad van oudsten in te stellen. Ouderlingen, heet het later in het Nieuwe Testament, staat de vertaling, om een raad van oudsten in te stellen die hem dan zijn taak moesten verlichten enzovoort. En die bepaalde vormen van rechtspraak moesten toepassen enzovoort. Een raad van oudsten. En voor de goede orde vertel ik het dan ook nog maar even bij, opdat u mij niet misverstaat, dat hij niet mensen moest aanwijzen die op die grond dat ze aangewezen waren ineens oudsten waren. Zo van een sticker erop en jij bent oudste. Maar andersom. Dat staat ook uitdrukkelijk beschreven. Hij moest mensen nemen die bekend stonden als oudsten in Israël. Die als zodanig gewaardeerd werden. Leidslieden in Israël. Mensen die verantwoordelijkheid droegen. En daarvan moest hij de 70 aanwijzen. Heb je dat? Daarmee werden ze geen oudsten. Maar daarmee werden ze lid van de raad van oudsten. Heb je die nog? Het probleem dat wij in kerkelijke context kennen is dat mensen zijn geen oudsten en daarom worden ze aangewezen en dan zijn ze het. Maar dat is natuurlijk een beetje, ja, toch een beetje flauwekul natuurlijk. Ik zeg altijd, je kunt wel iemand aanwijzen dat die fietsen maken. Ik zie altijd IJzerma zitten, dus dan denk ik dat altijd. Nee, maar goed. Ik kan wel zeggen, jij bent fietsenmaker, maar daarmee ben je dat nog niet, toch? Dat is het probleem ook van de democratie. Maar laat u maar zitten. Maar het is een problematische zaak. Maar dit is de Bijbelse gang van zaken. Zie. Maar de ecclesia, dat is de term dus in het Grieks, maar feitelijk ook via het Oude Testament, de kaal, de vergadering enzovoorts van Israël. Het is de aanduiding voor degene die op regeringsniveau het volk vertegenwoordigen. Heb je dat? En de gemeente, de zogeheten nieuwtestamentische, hoe moet je het anders noemen? De nieuwtestamentische gemeente, sommigen noemen dat de gemeente die het lichaam is van Christus. Dat vind ik ook zo'n ingewikkelde formulering, omdat je dan nog beeldspraak introduceert ook. Maar toen maar. Maar de Nieuwtestamentische gemeente is een ecclesia die God zich verzamelt uit de volkeren. Nou ja, in ieder geval uit de heidenen, want dat is wat Jacobus erover zegt in Handelingen 15. God heeft eerst, voor de wederkomst van Christus, heeft God eerst de heidenen bezocht. Dat was toen demonstratief gebeurd in die dagen. Daar hadden ze dus problemen mee in Handelingen 15. En Jacobus zegt, God heeft eerst de heidenen bezocht om uit hen een volk aan te nemen, verzamelen, aan te nemen voor zijn naam. En dat is de achtergrond, dat is de basis waarop de gemeente gebouwd wordt. Namelijk een volk van eerstgeborenen, gemeente van eerstgeborenen heet het dan ook. Algemene vergadering, de term uit Hebreeën 12. Die God zich nu verzamelt uit de volkeren en die beschouwd wordt als een volk van eerstgeborenen die betrokken zullen worden in de openbaring en instandhouding vervolgens van zijn koninkrijk. En dus krijgt de gemeente van vandaag, de Nieuwtestamentische gemeente, een positie in de hemel, wordt gepromoveerd naar de hemel. Dat is het verhaal. Dat onderscheidt het gelovig overblijfsel van vandaag van het overblijfsel, de gelovigen dus gewoon uit oud-testamentische tijd, maar ook van de gelovigen die na de opneming van de gemeente hier op aarde alsnog zullen zijn. Dat is niet het einde van het verhaal. Hebben we die nog? En voor ons geldt dan, en dan ben ik weer bij Johannes, want ik probeer toch echt me te beperken tot wat Johannes uiteenzet. Voor ons geldt dan de vraag, ja, maar wie hoort daar nou wel bij en wie niet? Toch? En als u het begrip uitverkiezing nou in gedachten had nog. Nou ja, het hele punt is natuurlijk dat als wij tot geloof komen, krijgen wij deel aan deze uitverkiezing van God, die ons dus in deze positie plaatst. Daardoor. Elders staat, dat is het Johannes Evangelie, dat God ons op grond van ons geloof geeft aan de Zoon. Kortom, toevoegt aan Christus. Heb u dat nog? Maar het is niet zo dat God hier en daar een heiden pakt en die bekeert. Want dat kan helemaal niet. Onze bekering is onze verantwoordelijkheid. Echt. Daar zijn natuurlijk ook theologische, dan wel kerkelijke oorlogen zelfs om gevoerd. Om die kwestie. Is de zaligheid van de mens zijn eigen verantwoordelijkheid of die van God? Het antwoord is, het is zijn eigen verantwoordelijkheid, want God heeft de weg compleet geopend. En daarom verkondigt hij God aan alle mensen alom, Handelingen 17, dat zij zich bekeren. En niet dat zij zich moeten laten bekeren, want dat is niet zo, dat staat nergens. Dat is jargon uit Genève, maar dat, ja, ik probeer het netjes te zeggen. Maar dat is geen Bijbels jargon. Sommigen denken dat het talen Kanaans is. Een Bijbelse terminologie, maar dat is het helemaal niet. In de Bijbel lees je alleen dat God de mens oproept om zich te bekeren. Bekeert u dan tot de Heer, enzovoorts. En geloof, ja, dat is niet wat je gegeven moet worden. Als wij niet geloofden wat de juffrouw zei op school, dan kregen we een 0 of een 1 of zoiets. Je had maar te aanvaarden wat er gezegd werd. De geloof werd je niet gegeven. De geloof werd aanwezig verondersteld, want dat kwam je er anders doen. Daar op school. Ik weet niet hoe het nu op school is, ik heb geen idee. Ik wil het niet weten ook trouwens. Maar doe maar. Dat is het hele idee. En God spreekt en je wordt geacht je daaraan te onderwerpen. Of dat moeilijk is? Nou, niet echt hoor. Je moet ergens overheen stappen, omdat de dingen toch anders zijn dan je gehoopt had. Bij nader inzien, ze zijn veel beter dan je gehoopt had. Maar toen, maar daar moet je ook even aan wennen natuurlijk. He? God verbetert de mens niet. God schept een nieuwe mens. En wij maar hopen dat God onze levens verbetert en de mensheid verbetert en de wereld verbetert. En omdat hij dat toch niet doet, denken we nu dat we dat zelf moeten doen. Ik las laatst nog dat heel de zorg voor het milieu en voor het klimaat enzovoorts, dat het werk des Heren is. En ze bedoelde dat wij dan, als we daaraan meewerken, doen wij het werk des heren. Maar als die hele theorie klopt, dan doet de heer het werk dus kennelijk niet, want het blijkt dat wij het moeten doen. En de heer doet het ook niet. Echt niet. Nee, op termijn, God schept een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Kortom, dat is Jesaja ook. God maakt een nieuwe schepping. Dat is wat hij doet. En wij als kinderen Gods zijn al eerstelingen van die nieuwe schepping. Staat zwart op wit in de Bijbel. Niet de gemodificeerde oude schepping. Nee, dat, waarom ik nou stop? Omdat ik denk, nou in zekere zin is de wereld waarin wij leven een gemodificeerde oude schepping. Duurde 7 dagen om hem te modificeren. Om hem wat aan te passen. Om hem bruikbaar te maken voor Gods doel. Maar het doel is een nieuwe schepping. Die uit de oude zou voortkomen enzovoorts. Dat is wat God doet. En het punt is dat wij deel uitmaken van die gemeente van eerstgeborenen. Omdat we toegevoegd zijn aan Christus, de eerstgeborenen uit de doden. De eerstgeborenen, degene die ontslapen zijn. De eerstgeborenen, alle creaturen, staat er. Nieuwe schepping, dus. Zo is dan wie in Christus is een nieuw schepsel. En binnen dat kader worden wij geacht te leven, te wandelen. Hangt samen met uitspraken als ons burgerschap. Vertaald met wandel in de Statenvertaling, meen ik. Ook goed. Erg goed zelfs. Onze wandel is in de hemelen. We hebben een hemelsburgerschap, een hemelse positie. Of met de woorden uit Galaten 4. Wij, het hemelse Jeruzalem, dat is ons allermoeder. De moederstad, daar horen wij thuis. Of de woorden van Hebreeën 12 mag natuurlijk ook. We zijn toegevoegd aan dat, zijn gekomen tot dat hemelse Jeruzalem enzovoorts. En met de woorden van Hebreeën 11. We zijn gekomen tot die stad die fundamenten heeft. Dat kon Abraham niet zeggen. Maar wij wel. Nou, et cetera, et cetera. Maar de vraag is, wie hoort daarbij? En ieder die oprecht gelooft. En wat hebben ze dus gedaan? We hebben het woord geloven naar beneden gehaald. En gemystificeerd. Zodat wij nu denken dat een religie aanhangen, dat dat geloof is. En je kan niet ontkennen dat je dan wat gelooft, natuurlijk. Maar zuster, als je gelooft dat de slag bij Nieuwpoort was in 1600, dan geloof je ook wat. Je kan alles wel een geloof noemen. 2 keer 2 is ongeveer 4. Hebben ze mij, dat geloof ik ook. Ja, maar dat. Maar daarmee is het woord geloof naar beneden gehaald. Het gaat erom dat men gelooft niet in het bestaan van God. Ik zeg altijd, nou ik zeg het niet altijd, maar ik denk het wel altijd. Ja, als je dat niet gelooft ben je wel erg dom. Door omstandigheden heb ik nou, omdat het geschreven was door een goede vriend en broeder, heb ik een heel boek uitgelezen over uw hormonen. Over de mijne ook trouwens, maar laten we zitten. En ik voelde me verplicht om het echt helemaal uit te lezen. Heb ik gedaan. Ik vond dat het mooi geschreven was, dus het was het geluk. Ik heb er niets van begrepen, maar ik begrijp wel dat je toch wel niet helemaal goed bij de les bent als je denkt dat dat hele systeem, dat het allemaal zomaar vanzelf ontstaan is. Hè? Dat is onvoorstelbaar. Soms denk ik, ja, als we dat allemaal geweten hadden in de dagen van Darwin, dan was Darwin nooit op het idee gekomen van de evolutie. Want dan had je wel geweten dat zoiets complex, dat het met geen mogelijkheid, maar dan ook met geen mogelijkheid zomaar vanzelf kan ontstaan. Ook niet in miljarden jaren enzovoorts. Volstrekt absurd. Dus geloven dat God bestaat, vind ik vanzelfsprekend. Of het u uitkomt, ja, dat is een ander verhaal. Of je het wil aanvaarden of niet. Het probleem is dat als je accepteert dat er zo'n hogere macht is, dan ben je meteen verplicht om je af te vragen of die zich ergens nog bekend gemaakt heeft. Of die misschien nog ergens een gebruiksaanwijzing heeft achtergelaten. Of een schakelschema. Ja, voor de elektronici onder u. Die wil nog een schema hebben van hoe het in elkaar zit. Nou, enzovoorts. En dan kom je natuurlijk bij de Bijbel terecht. En geloof is sowieso, zonder meer, geloof is vertrouwen op het medegedeelde. En geloof in God is niet maar geloof in het bestaan van God, maar is geloof in wat God ons heeft medegedeeld. En als je zoekt naar wat God heeft medegedeeld, ja, er zit niks anders op. Je komt bij de Bijbel uit. De schepper van hemel en aarde. Enzovoorts. Zie? Nou, dat is waar het om gaat. Maar wie gelooft dat nog meer? Nou, onvermijdelijk, zegt Johannes, als iemand dat gelooft, heeft hij liefde voor het woord van God. Oké. Naarmate hij gelooft, heeft hij liefde voor het woord van God. En heeft hij liefde voor al die anderen die daar ook liefde voor hebben. En dan gebruik ik het woord liefde, ik deed het niet met opzet. Maar wat moet je anders zeggen? Dat is waar het over gaat. Zie? Daaraan kun je weten of iemand echt een gelovige is of niet. En daarom moet ik tot mijn teleurstelling vaststellen dat ik nog wel mensen tegenkom die claimen gelovig te zijn. En zelfs bijbelgetrouw enzovoorts. Maar als je echt met de Bijbel komt en praat over wat er dan staat enzovoort, dan blijkt dat ze er helemaal geen liefde voor hebben. Doe maar. En het idee dat God liefde is, vindt men wel mooi, want dan heeft God ons lief. Dat is een prettige gedachte. Heb je daar wat aan? Nou, nee hoor. De vraag is of wij hem lief hebben. En hè, of het wederkerig is. Of zal ik het nog fundamenteler zeggen? Het zijn echt Bijbelse dingen, dit. De wereld, de hele stoffelijke wereld, wordt geacht vrouwelijk te zijn. Er is vast wel iemand die straks in de pauze wil uitleggen wat dat is. Ja, ik zeg het maar. Ik ben mij bewust van dat al dit soort uitdrukkingen, daar wordt aan gesleuteld, dat wordt weggewerkt, er worden andere betekenissen aangegeven enzovoort. 60 jaar geleden schreef mijn vader daar nog eens een brochure over. Over wolven in schaapskleder heten het, geloof ik, als ik me goed herinner. En daar legde hij uit dat er zoveel mensen zijn die gebruiken Bijbels jargon. Maar onder alle termen die ze gebruiken verstaan ze wat anders dan wat de Bijbel eronder verstaat. En dan denk je dat je met medegelovigen te maken hebt, terwijl dat helemaal niet het geval is. Zie? Verlossing. Verlossing van wat? Vrijheid. Wat verstaat men daaronder? En die woorden krijgen een lading mee dan die de Bijbel niet geeft. Onder het evangelie verstaat men de bergreden. Om maar eens wat voor de hand liggends te noemen. Maar dat is niet het evangelie. De evangelie is dat God Jezus heeft opgewekt nadat hij de reinigmaking onze zonde in zichzelf teweeggebracht heeft. En daardoor is hij geworden tot oorzaak van eeuwige zaligheid van allen die hem gehoorzaam zijn. En als hij niet is opgewekt, zo zijt gij nog in uw zonde en zijn ook verloren degenen die inmiddels overleden zijn. Gelovig of niet? Zit maar geeft een andere betekenis aan het een en ander. Nou, ik zal daar niet verder op ingaan. Maar het punt blijft dat waar de Bijbel spreekt over geloof, gaat het om geloof in, dus vertrouwen op wat God gezegd heeft. Daaruit ontstaat dus, als men zich daarmee bezighoudt, wat God gezegd heeft, ontstaat daar liefde voor dat woord van God. Enzovoort. Maar de schepping wordt geacht vrouwelijk te zijn. Dan ga ik er weer op verder. Hè. De schepping wordt geacht vrouwelijk te zijn. En u weet hoe het is in de Bijbel. Ik doe er weer te lang over. U weet hoe het is in de Bijbel. Als het erover gaat, zijn die vrouwen altijd onvruchtbaar. Dat is omdat ze een uitbeelding zijn van de schepping als vrouw. Die brengt niks voort. Nou, miskramen. Komt af en toe wat uit, maar het is niks. Het wordt niks. Sorry. Is aan de ijdelheid onderworpen, heet dat in Romeinen 8. En daar gaat het, dat spreekt over wat ik nu vertel. Aan de ledige, de zinloosheid, dient allemaal tot niks. Enzovoort. En er is een wonder van God voor nodig. Maar in de praktijk is het heel eenvoudig. De vrouw, het vrouwelijke moet bevrucht worden door het zaad van de man. Maar de man, dat is de schepper. De schepper is mannelijk ten opzichte van de schepping. Die is vrouwelijk. Die moeten komen tot gemeenschap. En waar dat gebeurt, waar er vindt ontvangenis plaats, conceptie. Dat is geloof. Ontvangenis van het woord. De schepping ontvangt het woord van God. En dat woord van God, dat weet iedereen. Dat is zaad. Want iedereen kent de gelijkenis van de zaaier. Ik heb nog nooit gehoord dat iemand protesteerde. Dus het is algemeen bekend gegeven. Petrus zegt het in Matthäus 13 staat het natuurlijk ook. Het is het woord des koninkrijks enzovoorts. En Petrus zegt, gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk zaad, maar uit onvergankelijk zaad. Namelijk door het eeuwig blijvende, levende, eeuwig blijvende woord van God. Dat was 1 Petrus 1 vers 23. En dat is waar het over gaat. Het algemene, meest fundamentele gedachte die van toepassing is op heel de schepping, waarvan Romeinen 8 zegt, heel het schepsel, het hele schepsel tezamen zucht en is in barensnood tot nu toe. Heb je dat? En dat betekent uiteraard dat uit die schepping een nieuwe schepping moet voortkomen. En het wordt voortgebracht door het woord van God. En als je zegt, ja, maar dat is te ver van mijn bed allemaal, zeg ik, nou, helemaal niet. Want voor uzelf persoonlijk geldt precies hetzelfde. Wij zijn van nature onvruchtbaar. Onze levens dienen tot niks. Het is ijdelheid der ijdelheden. Het is al ijdelheid. Enzovoorts. Gaat allemaal voorbij. En daarna verdwijnt het. Schreef Petrus ook over gras en dat soort dingen meer. De bloem des velds van de psalmist enzovoort. Gaat allemaal voorbij, dient tot niks. Tenzij dan dat dat woord van God in onze harten geplant wordt. En als je dan zegt, dan moet God het doen. Dan zeg ik, ja, maar dat is het probleem niet. Het probleem is of wij dat toelaten. En dus heet het in, ik roep maar iets hoor, heet het in Jacobus, want dat hebben we toch in de buurt. Daar heet het in Jacobus 1, vers 21. Daarom afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid, ontvangt met zachtmoedigheid. Ik zei het toch, het heet ontvangenis. Ontvangt met zachtmoedigheid, dat is de goede aarde uit de gelijkenis van de zaaier. Ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt. Ziet u? Het is misschien niet zaad hier, maar een stekje. Maar ik hoop dat u begrijpt dat het toch heus over hetzelfde gaat. Het woord dat in u geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken enzovoorts. Dat is de bedoeling. Dat wij dat woord individueel ontvangen. ons daarvoor openstellen enzovoorts. En dan ontstaat daarin, daardoor in ons, dat nieuwe leven. En volgens de beschrijving van Romeinen 8 staat er dan dat wij geacht worden als gelovigen zwanger te zijn, in blijde verwachting onderweg naar de verlossing van ons lichaam. Enzovoorts. En daarmee onze aanstelling tot zonen. Het is hetzelfde beginsel, maar nu toegepast op het individu. Op de enkeling. Maar het is het beginsel van een complete, van de complete schepping ook. Heb je dat? Goed. Maar de vraag was, wie hoort daarbij? Want wij wedergeborenen die verwekt zijn door het woord der waarheid en die ons vervolgens voeden door het woord der waarheid. Dat was ook hoe Petrus het schreef trouwens. Zijt zeer begeerig naar de redelijk onvervalste melk, opdat gij door dezelfde mocht opwassen tot zaligheid enzovoort. Wij voeden ons met dat woord des levens, het brood des levens uit Johannes 6, zo u wilt. Het manna. Vind ik altijd ook aardig. Hoe heet dat? Manna. Wat betekent dat, manna? Dinges. Ja, dat betekent het ongeveer. Hoezo? Het is het vragende voornaamwoord. Man, is het vragende het algemene vragende voornaamwoord in het Hebreeuws. We weten niet wat het is. En toch staat het erbij in Exodus. Het staat erbij, hè? Er staat, dit is het woord dat de Heer gesproken heeft. Men zet de interpunctie anders. En, maar goed, ik voel me daar redelijk vrij in. Maar dit is het brood dat de Heer u te eten gegeven heeft. Dit is het woord dat de Heer gesproken heeft. Heb je dat nog? En de Heer zelf zei daarover in Johannes 6. Ik ben het brood dat uit de hemel is nedergedaald. Ik ben dat woord. Wie mij eet, mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, mijn leven dus, enzovoorts. Heb je dat? Nou, over dat beginsel gaat het dus, hè. Kortom, wij hebben deel aan Christus en aan dat woord. En wij vormen daarmee één gemeenschap, uiteraard. Elders wordt dat nog sterker uitgedrukt als het heet, wij zijn leden van zijn lichaam. En door één geest tot of in één lichaam gedoopt. Wij horen bij elkaar, maar hoe weten we wie erbij hoort? Want dat is belangrijk. Dat is ook voor onze eigen bescherming enerzijds. Want het is niet mijn hobby om te spreken over de werkzaamheid van de tegenstander, van de duivel. Maar ik moet u dan toch maar even zeggen dat als we eenmaal voor de Heer gekozen hebben en het onze wens is om de Heer te dienen, dan begrijpt u toch wel dat die figuur die rondgaat als een briesende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden, dat die probeert ons bezig te houden met allerlei zaken die volstrekt onbelangrijk zijn. Heeft de duivel dan belang bij onbelangrijke zaken? Nee, maar hij heeft er belang bij dat hij zich niet bezighoudt met wel belangrijke zaken. Hebben jullie dat nog? En een andere keer, maar dat mag ik hier niet doen, maar een andere keer leg ik u dan, nee, daar ben ik niet voor ingehuurd, maar dan leg ik u weer uit hoe in de hele wereld dat probleem bestaat. Hè? De belangrijke zaken die blijven in de la liggen en in plaats van daarvan houden de ambtenaren, zijn de ambtenaren in de zaal? Ik dacht dat een hand omhoog ging, maar, oh nee. Nee. Goed, maar in plaats daarvan houden de ambtenaren, maar dat vind je overal, zich bezig met zaken die volstrekt onbelangrijk zijn. Dan hebben ze druk mee. En die andere dingen komen niet aan de orde. En dan zeggen we, ja, dat komt dat we personeelgebrek hebben. Alsof Nederland niet genoeg inwoners heeft. Nou ja, laat maar zitten. En werklozen trouwens. Maar laten we het daar ook maar niet over hebben. Maar het is een bekend verschijnsel. dat als men de grote problemen niet kan oplossen. Vroeger heeft, heel vroeger, heeft broeder Johan Bos me dat eens uitgelegd. Die was journalist, nog maar pas trouwens toen. En die legde mij dan uit hoe het bij de Amsterdamse politie ging. Dat ze daar alleen kleine zaakjes oplossen, want grote zaken begonnen ze gewoon niet. Dan was ik veel te gevaarlijk. Ik weet niet of hij het nog weet, maar ik weet nog dat hij mij dat uitlegde. Ik was verbijsterd. Hij zegt, maar die instructie hebben ze ook. Bepaalde zaken gaan ze gewoon niet naartoe als er waarschuwingen komen. Omdat het veel te gevaarlijk is. Dus ze kunnen er toch niks aan doen. Ik had trouwens een broer, die was bij de politie, later. Bij de recherche. Die is daar domweg weggegaan. Omdat die was zaken op het spoor, zal ik maar zeggen. En van hoger hand werd hij eraf gehaald. Mochten ze niet doen. Het was te link. Om welke reden zal ik u niet vertellen, maar het doet er ook niet toe. Maar zo werken die dingen. Zie? En dus moet men zich met kleinere zaken bezighouden. En met de grote zaken, daar gebeurt dus niks mee. Dat is wat de duivel van een gelovige ook wil. Dat hij zich bezighoudt met kleine zaken. Die daardoor ook opgeblazen worden natuurlijk. Want ja, men is er mee bezig. Het is ook belangrijk, moet ook gebeuren enzovoort. Als men maar zich niet bezighoudt met de werkelijk belangrijke zaken. Dat is hoe het gaat. En er is genoeg ellende in de wereld om ons daar mee bezig. Wat zei de heer trouwens? Men zei, ja, we moeten toch wat doen aan de armen. Wat zei de heer? Die zei, die armen heb je altijd al bij je. Die armen zullen, het is netjes vertaald, maar het betekent gewoon, armen zullen er altijd zijn. Dat probleem los je niet op. Je kunt ze wel helpen, maar het blijft altijd. Dan zeg maar, ik ben niet altijd bij u. Dus er werd toch een soort van prioriteitenlijst opgesteld. En wat zei die jonge man ook alweer? Laat mij eerst mijn vader begraven. Sommigen denken dat die man net was overleden. Dat hij nog begraven moest worden. Maar nee, het betekent dat hij nog leefde. Uiteraard. En pas als die vader zou zijn overleden, dan zou de persoon in kwestie de heer volgen. En de heer zei rigoureus, laat de doden hun doden begraven. Maar volg gij mij. Heb je die? Dat is nogal kort door de bocht, denk je dan. Dat is het ook. Maar ja, het is wel een oprechte afweging. Ik heb trouwens iemand gekend die zei, nee, als ik één keer rijk ben, zei het in alle ernst, als ik één keer rijk ben, dan ga ik de heer dienen. Hij bedoelde, dan maak ik me vrij, dan ga ik fulltime enzovoort. Ik begrijp dat die man nooit rijk geworden is. Naar mijn maatstaven wel trouwens. Maar wanneer ben je rijk? Materieel. Dat schiet niet op, zulke dingen. Nou ja, de duivel houdt je wel bezig. Dat is wat gebeurt. Laat je niet afleiden. De heer zei tot zijn discipelen, als ze je niet horen willen, dan schud je de stof van je voeten en dan ga je weer verder. Maar ja, dat heeft geen zin om daar te blijven. Waarna u natuurlijk het verhaal kent van zendelingen die hun leven lang op één plek gebleven zijn en nooit één bekeerling gehad hebben, of misschien één. En daar hebben wij grote bewondering voor het doorzettingsvermogen van de personen in kwestie. Ja, dat is iemands eigen verantwoordelijkheid. Nou eenmaal. Maar waar ik het nu over heb, is simpelweg dit. Dat je moet oppassen dat je niet van de dingen die werkelijk belangrijk zijn, wordt afgehouden. Wie doet er mee? Het punt is, wij zijn een koninklijk, priesterlijk volk. En wij worden geacht het woord van God te bewaren. Wij worden geacht, dat weet iedereen, de gemeente is een tempel en uw lichaam is een tempel. Maar dat betekent dat wij de verantwoordelijkheid hebben om dat woord van God te bewaren en te bedienen. Hoe dan ook. Collectief, als gemeente. En daarvoor moet je weten wie meedoet en wie niet. Zie? Nou, dat is wat Johannes uitlegt. En hij zegt dus, dat om de draad op te pakken, hij zei, God is liefde. En als het leven Gods in ons zijn uitwerking heeft, dan betekent het dat die liefde van God, dat die kracht, dat vermogen, die drang tot eenheid en gemeenschap, ook in ons praktische leven tot uitdrukking komt. En dat was vers 17. En daar waren wij de vorige keer. Hierin is de liefde bij ons volmaakt, dat wil zeggen volgroeid. Namelijk dat gelijk hij is, wij ook zijn in deze wereld. En ik weet niet of u zich herinnert hoe de Heer zelf was in deze wereld. Ja, dat is een moeilijke. U kent toch ook het idee dat men Jezus beschouwt als een van de grote wereldleraren, de oprichter van een religie, van het christendom enzovoorts, toch? Oké, een vrijheidsstrijder, maar het is niet helemaal gelukt. Niet helemaal goed had aangepakt natuurlijk. Dat is heel wijdverbreid dit. En ik reageer er altijd op met, maar als hij dan zo'n grote wereldleraar was, wat leerde hij dan? Nou ja, er zijn anderen die zijn gepromoveerd op het idee dat christendom niet door Jezus is opgericht, maar door Paulus. Zodat het toch ter discussie staat. Was Jezus de grote instigator van een nieuwe godsdienst of iets dergelijks? Wereldleraar? Ze verwarren hem met Boeddha. De Heer heeft niks nieuws gebracht. Laat staan geleerd. Wat hij deed was de mens wijzen op het bestaande, overgeleverde, zwart op wit overgeleverde woord van God. De wet, de psalmen en de profeten. Goddemeester, rabbi, wat moeten wij doen om zalig te worden? En dan zegt hij, nou, wat staat er in de wet? Hoe leest gij? Hoezo wat nieuws? De Heer uw God liefhebben, uw naaste als uzelf, weet u nog? Dat soort antwoorden. Maar nog andere antwoorden krijg je ook, hè. Waarom doet u dit? Nou, zegt de Heer, omdat het u gegeven is, de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten, maar deze is het niet gegeven. En aan hem wordt het woord van Jesaja vervuld. Ja, horende hoort, maar verstaat niet en ziende ziet, maar bemerkt niet, maakt het hart deze vos vet, omdat het niet zou horen en niet zou verstaan en ik hen zou genezen. Wat was er nieuw? Dit was Jesaja 6. En zelfs de tekenen die hij deed, werden in het Oude Testament aangekondigd. Hoe nieuw was het? Hij leerde gewoon dat men moest geloven in wat God aangekondigd had. En dan zou men in hem de Messias erkennen en herkennen. En in Johannes de Doper, Elia, ik roep het maar, hè, zonder het uit te leggen, maar het staat er wel allemaal. Zie? Dat was niet wat nieuws. Dat het een omkering teweeg gebracht heeft. Ja, niet zijn leer. Zijn dood en opstanding. Want in zijn opstanding beantwoordde hij aan wat ik blijf noemen de profielschets die van de Messias gegeven werd in het Oude Testament. Eerder niet. Beslot moest dan toch eerst Jesaja 53, toch? Oh ja, en nog het een en ander meer, vervuld worden. En pas dan en daarna is hij de Messias, of bleek hij de Messias te zijn. Maar men moest hem niet. Niettemin, zijn dood en opstanding betekende een officieel oordeel over heel de oude schepping, de hele mensheid, en dus over de zonde der wereld. Zo staat het er. En het aanbreken dus van dat nieuwe verbond, dat onder die naam aangekondigd werd in Jeremia 31... maar dat in feite de vervulling was van al Gods beloften uit oud-testamentische tijd. En het bijzonder van het verbond met Abraham natuurlijk. We gaan het nou niet verder uitleggen. Het gaat maar om het beginsel. Maar zijn leer... zoals ze zegt, men verwart hem met Boeddha. En nog zo'n paar van die figuren. Die weliswaar een religie hebben opgericht, maar daarmee ook geen verandering, geen verbetering van de wereld gebracht hebben. Hooguit berusting. Boeddhisme is eigenlijk niet anders dan berusting, hè? Fatalisme. Zo van, gewoon je niet druk maken, blijf maar gewoon onder die boom zitten. Dan word je vanzelf ook net als Boeddha, krijg je een goddelijk lichaam van, zal ik maar zeggen. En het komt vanzelf goed. En in de toekomst komt er een nieuwe Boeddha, enzovoort. En dan wordt alles koek en ei. Of zoiets, wat het maar was. Pijs en vree, oké. En intussen kunnen wij er toch niks aan doen. Vreemd genoeg, ook onder christenen vind je mensen die niks van boeddhisme willen weten, maar die hetzelfde zeggen. Je kunt er toch niks aan doen. Ze hebben er ook wel een bijbeltekst voor, hoor. Je kunt er toch niks aan doen, dus komt vanzelf wel goed. En straks komt er iemand die stelt orde op zaken. En daarmee verschuift men de eigen verantwoordelijkheid weg. En daarmee zijn we weer terug bij de traditionele discussies van elke religie. Kun je er wat aan doen? Nee. God moet het doen. En als die het niet doet, komt het toch niet goed. Dus laat maar zitten. Dat is het. En daarmee ben je leven kwijt. Dan heb je een zinloos bestaan. En dat is wat de Bijbel zegt. Het is ijdelheid der ijdelheden. Het is al ijdelheid. Begrijp u? Kortom, wie hoort erbij? En met wie wandelen wij dus in het licht? En met wie hebben wij gemeenschap? Met dank aan 1 Johannes 1, vers 7. Indien wij in het licht wandelen. Dat is het licht van het woord dat van de beginnen was en dat ons verkondigd geworden is. Ik ben weer gewoon terug in Johannes 1, vers 1. En wat er verder volgt. En je wil weten wie erbij hoort. En niet beginnen met een ledenlijst aan te leggen of iets dergelijks. Zo van die hoort er wel bij en die hoort er niet bij. Want zo werkt het niet. He? Gewoon een praktische aangelegenheid. Waarna wij terechtkomen bij ook een klassiek thema. Uit de filosofie, maar ook uit de psychologie in het bijzonder. Dat is dat liefde. In de eerste plaats aarzelt men om te zeggen wat het precies is. Maar dat is makkelijk genoeg. Als je sec neemt, liefde is de drang tot het vermogen tot gemeenschap. Onishwaki malipanse. Die leg ik verder niet uit. Maar dat is wat het is. Maar u weet toch dat dat een groot probleem is. Liefde. En u weet toch ook dat er heel wat mensen zitten te snakken om een beetje liefde. Maar als je het ze geeft, wijzen ze je af. Ze moeten het niet. Ze zijn doodsbang om iemand lief te hebben, maar ze zijn ook doodsbang om liefde te ontvangen. En toch, ik heb het nog nagevraagd aan meneer Freud, die zei, ja, maar daar draait wel het hele menselijk bestaan om. Of dat ook iets met die hormonen te maken had, moet ik aan onze broederarts, dokter, nog een keer navragen, maar zoiets. Het is moeilijk. Hè? Ik leerde vroeger de vraag, hoe is het met een verkeringtje de rij? Kent u, zijn de Groningers hier? Hoe is het met een verkeringtje de rij? En het antwoord was, nou, als je ze hebben wil, kan je ze niet krijgen. Als je ze krijgen wil je ze niet hebben. Maar ik vond het mooi geformuleerd. Ik weet niet waar dat vandaan komt, maar die heb ik van mijn vader geleerd, deze. Maar goed, dat is dus, ja, het zit altijd mis. Het is al, en men is bang om, enzovoorts. Men maakt er televisieprogramma's van, want het schijnt dat wij er allemaal graag naar kijken. Naar het wel en wee, het liefdesleed en wat het maar is van de medemens. Waarschijnlijk omdat we ons daarin herkennen, misschien wel. Ik weet het niet, want ik ken u niet. Ik wil het ook graag even zo houden. Maar toch, gaat het wat worden of niet? En elke dag is er wel een pagina in de krant, soms twee, die erover gaat wie het nu weer met wie doet en het hoe het dan toch weer kapot gaat enzovoort. Wat is dat toch voor een gedoe allemaal? Ja. Hè? Ja, zuster, wat ik nou denk, ik begrijp echt wel dat mensen daar dikke boeken over vol kunnen schrijven. Ik kan er uren over doorgaan, maar het heeft geen enkele zin natuurlijk. Het probleem is dat... ik herinner me eens een boek, dat heette zo, Liefde zonder vrees. Hoe komen ze bij die titel? Liefde zonder vrees. Yes, Google het maar eens, het is al een oud boek. Het is gewoon voorlichtingsboek, wat elke jongen of elk meisje moet weten, weet u wel. En dat mocht je dan niet weten natuurlijk, maar je vond het boek toch. Nou goed, enzovoort. Kennelijk is de titel ontleend aan het vers wat hier volgt, vers 18. Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees buiten. Het suggereert dat liefde en vrees toch iets met elkaar van doen hebben. Dat het een soort angstwekkende, dat is een zware term, ervaring is om lief te hebben. En ik bedoel niet alleen maar emotioneel. Ik weet het, dat schatten wij hoog in, emotioneel, liefde. Dat is misverstand, dat is verliefdheid. Maar sinds de uitvinding van de romantiek hebben we dat bovenaan het lijstje gezet. Enzovoort. Het gevolg daarvan is dat als men de verliefdheid kwijtraakt, dan zegt men gewoon, ja, de koek was op. En dus gaan we weer uit elkaar als goede vrienden. En dan denk ik al, ja, als je goede vrienden bent, kun je ook wel bij elkaar blijven. Waarom? Hè? Maar ja, dat zit er meer in. Het gaat alleen maar over verliefdheid. Dat is wel hormonen. Over die verliefdheid enzovoort. Dat de norm zou zijn. Men beseft niet dat liefde is gemeenschap in de zin van op elk terrein. Dat wil zeggen samenwerking. Elkander aanvullen, ook in het praktische leven. En dus elkander dienen. Dat is wat het is. En dat kun je ook in een contract vastleggen, zodat het voor de wet geregeld is. Enzovoort. Ja, tegenwoordig al niet meer, maar ik ga me er maar niet verder over uitlaten. Maar er zit iets in. Zal ik het doen, zal ik het niet doen? Gaan we ervoor samen of niet? Het is angstwekkend. En als je dat hebt overwonnen, we gaan het toch doen. God zegen de greep. En we laten het huwelijk inzegenen. Of zoiets. Of dat goed is of niet. Ja, daar laat ik me toch niet over uit. Ik zeg alleen, dat doe je dan. En daarna zit je met verlatingsangst. Dat woord kent u toch ook? Staat ook gewoon in je woord. Verlatingsangst. En daarna, de volgende trefwoord is self-fulfilling prophecy. Dat is het volgende trefwoord, maar ga het niet uitleggen. Daar heb ik de hele pauze voor nodig, dus dat kan even niet. Maar ik hoop dat u een beetje begrijpt dat aan dat begrip liefde wel degelijk het begrip vrees verbonden is. Dat kan een heel sterke zijn, het kan ook zwak zijn. Dat is de moeilijkheid met het woord vrees eigenlijk, ook in het Nederlands. Is dat echt angst of is het alleen respect. Want u weet, als men God vrezend is, betekent dat niet noodzakelijk dat men angst heeft voor God. Het betekent dat men hem respecteert en rekening met hem houdt en hem dient. Hebben jullie dat nog? Dus ja. Maar liefde en brengt vrees met zich mee. Je kunt je aan elkaar verbinden, ook als mens. Nou, leg ik het weer op het aardse niveau. Maar neemt altijd het risico met zich mee dat er iets fout gaat. Want ja, het is, je bent met twee. Je kan zelf falen, de ander kan falen. Er kan alles in het leven veranderen. De mens verandert naarmate die ouder wordt. Hormonen. En afhankelijk van de klimaatverandering verandert ook. Ja, de winter is een heel ander seizoen dan het voorjaar, toch? Dat kan je aan je huisdieren zien, maar toch maar. Begrijp je wel? Dus ja, dat zit er altijd aan vast. Plus dat je ordinair te maken kunt krijgen met de dood, hè? Dat weet u toch, hè? Dan ben je samen en ineens is dat niet meer zo. Toch? Dan sta je er ook ineens heel anders voor. En toch, ja, want ook dat begrip liefde in onze oude wereld. Ja, het is tot de dood ontscheid, heet het altijd, toch? Ik vind het altijd een beetje cynische toevoegingen. Tot de dood ontscheid. Met andere woorden, er komt toch een eind aan. Vroeg of laat. Maar dat is in deze oude wereld zo. Maar die nieuwe schepping, waarvan wij deel uitmaken. Ja, God is onze vrede die deze twee tot één gemaakt heeft. God is degene die die dingen in stand houdt, bij elkaar brengt. En daarom heet het God is liefde. En dat is heel wat anders dan dat het een goedmoedige. Oude, want oud is hij. Man is. Of zo. Het is veel meer dan dat. God is degene die ons aan elkaar verbindt. Die de wereld met zich verzoenende is. Enzovoorts. En daarom wordt het woord der verzoening in ons gelegd, zegt Paulus. Het moet gepredikt worden, uiteraard. Men kan er deel aan krijgen. Dat hoeft niet, maar men wordt van harte uitgenodigd. Enzovoort. En of dat angstwekkend is, weet ik niet. Hoe angstwekkend is het om tegen de Heer te zeggen: Heer, ik geloof u op uw woord. Ik dank u voor wat u van mij tot stand gebracht hebt. Ik wil u dienen.
Het is niet
angstwekkend. Weet je wat je zegt? Weet je wat je dat brengt? Hoe angstwekkend is dat? Esther zei: kom ik om, zo kom ik om. En ik heb iemand gekend die ging op de knieën voor de Heer en die zei precies hetzelfde. Ik heb geen andere keus, dus hier ben ik. En ja, wat dat brengt, ja, dat is. Wij zingen veilig in Jezus' armen en we zingen wat de toekomst brengen mogen mij geleiden is Heere hand. En dat soort dingen meer. En zo is het maar net. Of je bang moet zijn. Och, nee. Met de Heer niet. Want als wij gelovigen zijn, wedergeboren, dan komt het goed. Want het beste komt dan nog. Er is in de liefde geen vrees. Zoals gezegd. Dat is een psychologisch onderwerp. Vrees en liefde, want zijn begrippen die sinds mensenheugenis aan elkaar gekoppeld worden, zullen met elkaar van doen. Vandaar dat je ook vindt niet alleen iets als godsvrezend zijn. Dat is nog een nette, dat is nog gematigd. Maar je hebt er natuurlijk ook die verschrikkelijk bang zijn voor God en voor wie God één boeman is. Vooral te vinden onder de zogeheten orthodoxen. Want die nemen het allemaal erg serieus. En ja, dan kun je knap zenuwachtig van worden. Dit is een understatement. Sommigen worden daar stapel van. Ja. Begrijpelijk. Maar het komt voort uit onkunde natuurlijk. Hè? Komt uit onkunde. Men kent het woord niet. Men heeft het woord niet lief. Nee. Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde, de volgroeide liefde, volwassen liefde, vervulde liefde, drijft de vrees buiten. Het idee van dat er iets met vrees, dat liefde iets met vrees van doen heeft, dat wordt dus niet ontkend. Maar er wordt ontkend dat die vrees, er wordt gezegd dat die vrees buiten gedreven wordt. Men zou tot de Heer gaan en zijn hart openstellen voor de Heer. En vertrouwen op wat hij gesproken heeft. Daardoor ontstaat gemeenschap. Door het luisteren, uiteraard. Begrijp je me goed? Ik ken de mensen die zeggen, ja, je moet veel bidden. En dan zeg ik, nou, Ik denk dat je toch maar eerst moet beginnen met te luisteren. Voordat je begint met te zenden, zou ik hem eerst maar op ontvangst laten staan. Per slot, wij hebben niet veel in te brengen, zei de prediker. God woont in de hemel, jij bent op aarde, dus laat uw woorden weinig zijn. Later door de Heer aangehaald en door Jacobus ook trouwens. Wat staat in prediker? God spreekt, die is woord. En wil men komen tot kennis van hem, doet men het beste aan naar hem te luisteren. Nou ja, de uitdrukking luidt, dan moet je biddend naar hem luisteren. Oké. Ik heb altijd wat moeite met dit soort jargon. Maar je kunt moeite doen om het te begrijpen, toch? Maar ja, je wilt toch verstaan en horen, begrijpen wat God zegt? Dus je moet op ontvanger staan. De volmaakte liefde drijft de vrees buiten. Want de vrees heeft pijn. En die vrees is niet volmaakt in de liefde. Dus je hebt over een relatie in het algemeen. En daarin is vrees. Dat men niet durft. Men durft niet lief te hebben. Men heeft verlatingsangst. Of men heeft angst voor wat het gaat brengen samen. Ja, dat is niet goed voor de liefde. Heb je dat? Zoals gezegd, daar zijn boeken over volgeschreven. Ik begin er niet aan. Maar vertrouwenwekkend is wat vers 19 zegt. En dat is niet nieuw, want vers 19 is de herhaling, iets korter, maar het is de herhaling van vers 10. Vers 10 zegt, hierin is de liefde niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons heeft lief gehad en zijn zoon gezonden heeft tot verzoening van onze zonden. En vers 19 zegt, wij hebben hem lief omdat hij ons eerst lief gehad heeft. De Heer zoekt ons. Het sluit aan bij wat we eerder besproken hebben natuurlijk. Over al zo lief heeft God de wereld gehad. Enzovoorts. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Wat heeft tot gevolg. En dat staat in vers 11. Dat indien God ons al zo lief heeft gehad. Zo zijn ook wij schuldig elkander lief te hebben. Maar het betekent dat die liefde niet van ons uitgaat. Maar voor zover wij de Heer lief hebben, is het de beantwoording van zijn liefde voor ons. En dat betreft twee verschillende fasen. Het is misschien niet nodig dat ik dat nu zeg, maar ik maak gebruik van de gelegenheid. Het ene is, al zo lief heeft God de wereld gehad. Maar het andere is, dat ik zeg het met dezelfde woorden, dat al zo lief heeft God dan wel Christus de gemeente lief gehad. Dat is meer iets als Efeze hoofdstuk 5, waar staat dat Christus de gemeente lief heeft en zich voor die gemeente heeft overgegeven, enzovoorts. En dat staat niet alleen daar. Maar dat is het verschil tussen wat God doet voor en staat in relatie tot de wereld als zodanig. En daarop volgend wat de relatie is van God, dan wel de Heer, tot de gemeente, de gelovigen. Dat is verschillend. In Romeinen 5 heet het, en ik zoek hem toch maar even op. In Romeinen 5 staat dat Christus voor ons gestorven is. Dat is vers 6. Toen wij nog krachteloos waren, toen wij nog goddelozen waren, toen wij nog onrechtvaardigen waren, impliciet in vers 7. En volgens vers 8 toen wij nog zondaars waren. Dat wil zeggen, hij stierf voor de wereld, voor alle mensen. Ik weet het, omstreden onderwerp, maar ik probeer het u nu uit te leggen. Een deel van het werk van de Heer Jezus Christus was voor alle mensen. Dat was, hij stierf voor alle mensen en daarmee werd een oordeel juridisch volbracht over de gehele mensheid. Dat wil zeggen dat onze schuld, de schuld van elk mens, fundamenteel is weggedaan. Van elk mens. En toen dacht iemand dat je dan dus behouden bent vanzelf. Maar dat is niet zo. Je schuld is weggegaan, maar dood ga je toch. Als zondaar. Heb u die? Ja. Kortom, zijn dood was voor alle mensen. Maar dat hij leeft, nu, en dus actief is, want dat impliceert het woord leven. Actief, vandaar dat wij een levende God hebben, betekent niet meer dat hij bestaat, dat betekent dat hij wat doet. Heb je dat? Nou goed, dat hij leeft en dus actief is, ja, dat is niet voor alle mensen, dat is alleen voor de gelovigen. Want in zijn opstanding is hij geworden, Hebreeën 5, tot oorzaak voor eeuwige zaligheid voor allen die hem gehoorzaam zijn. En de keuze is dus aan de mens of hij gehoorzaam wil zijn of niet. Kortom, of hij gelooft of niet. Of hij Gods plan, Gods werk, dus zijn woord, aanvaardt of niet. Maar de gedachte hier in Romeinen 5 is, Christus is voor ons gestorven toen wij nog krachteloos waren, goddeloze zondaren, onrechtvaardigen enzovoorts. En men dan, vers 9, veel meer dan zijnde nu gerechtvaardigd. Wij zijn nu gerechtvaardigd als gelovigen uit het geloof. Vers 1 van Romeinen 5 was dat. Maar ik las nu vers 9. Nu wij rechtvaardigen zijn en niet meer goddelozen en niet meer krachtelozen enzovoort. Veel meer zullen wij door hem behouden worden van de toorn. Nu. En een toelichting, maar er komt hetzelfde weer naar voren. Want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn doorheen de dood zijn zoons. Dus een dood en opstanding betekent het. Daarom lees ik doorheen. Veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. En dat is het tweede deel van het verhaal. Het ene is dat door de kruisiging en daarmee door de dood van de Heer Jezus het oude is weggedaan. Maar door zijn opstanding is het nieuwe aangebroken. En dat verandert de hele positie van de mens. Want voor zover wij gelovigen zijn en dus gerechtvaardigd zijn door zijn bloed en door het geloof enzovoorts, betekent het dat we eerstelingen zijn van een nieuwe schepping. Maar als de vraag is eigenlijk retorisch, als de Heer dit al gedaan heeft voor alle mensen die goddelozen en vijanden en zondaren waren enzovoort, wat denk je dat hij dan nu doet, nu wij gerechtvaardigd zijn en met God verzoend en kinderen God zijn. Wat denk je wat hij voor ons doet? Nou, veel meer staat er. Zie? Kijk, en dat is die eenheid. Dat spreekt over onze eenheid met Christus. Daar gaat trouwens de rest van Romeinen 5 over. Want daar staat dat de mensheid, de natuurlijke mensheid, was in Adam. Maar leefde daarmee onder de vloek die over Adam lag nou eenmaal. Maar wij als wedergeboren mensen hebben deel aan Christus. En zijn niet in Adam vervloekt met elke aardse vervloeking. Maar we zijn in Christus gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel. Bedankt. Aan Efeze 1 vers 3 natuurlijk, waaruit ik enigszins vrij citeerde. Zie? Kortom, wij zijn Romeinen 6, volgende hoofdstuk, één bladzij omslaan, één plant met hem geworden, met hem samen gegroeid. Dat is wat liefde is. Gemeenschap, eenheid, verbinding. Zie? Nou ja. Maar het initiatief daartoe ging van de Heer zelf uit. En daarom schrijft Johannes: wij hebben hem lief omdat hij ons eerst lief gehad heeft. Zulke woorden vinden we ook uit de mond van de Heer Jezus als hij zegt: gij hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. Zo van, het initiatief ging niet van jullie uit, het initiatief ging van mij uit. Alleen jullie hebben er gehoor aan gegeven. En zo is het met ons natuurlijk ook. Het initiatief gaat van de Heer uit. Al was het maar, om het heel eenvoudig te houden, dat ons het evangelie gepredikt is, het woord van God, enzovoorts. En als goed is, hebben wij ons daaraan onderworpen. Of anders gezegd, wij hebben het ontvangen. We zijn gehoorzaam geworden. We hebben er gehoor aan gegeven. Dat is geloof, enzovoorts. En dat is ons antwoord op zijn initiatief. Dat is wat het is. En daarom mag het niet al te moeilijk zijn. Ik weet niet of u zich uw eigen verkeringtje erbij nog herinnert. Ik moet het woord er maar inhouden dan, enzovoorts. Van wie ging het initiatief uit? Ik weet het niet. Maar traditioneel hoort het van de man uit te gaan, want die wordt geacht de vrouw te veroveren, dan wel te versieren. Heb ik nog nagevraagd aan Elimelech. Maar Eliezer bedoel ik. Ik zeg Elimelech. Eliezer.
Bij Rebecca.
Bij Rebecca, ja. Hij moest haar versieren. Ten behoeve van Isaac. Maar in dit geval, over deze liefdesrelatie waarover Johannes spreekt, ging het initiatief niet van ons uit. Het ging van de Heer uit. Hebben we dat? En op twee niveaus. Eerst van de oude mens, als lief heeft God de wereld gehad. En in tweede instantie, hij heeft zich voor de gemeente overgegeven, enzovoorts. Toch? Want hij heeft haar lief. Daarom zijn mannen schuldig hun vrouwen lief te hebben, gelijkerwijs Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven. Zo staat het daar, hè? In Efeze 5. Wij hebben hem lief omdat hij ons eerst lief gehad heeft. Dat hoeft dus niet al te moeilijk te zijn. En ook dit drijft nogal wat vrees uit, lijkt mij. Als men zich dit bewust is. Zie? Het probleem is dat als je denkt van God is een boeman en in de hemel zit hij te kijken wie die nou weer eens zal uitverkiezen, dan komt het niet goed, hè. Dat is heel slecht voor de ontwikkeling van een relatie met de Heer. Dat blijkt in de praktijk ook dat dat zo is, overigens. Maar die ga ik ook echt niet uitleggen. Zie? Goed. Indien iemand zegt, ik heb God lief, komt hij weer bij zijn onderwerp. Kan het niet helpen. Hij doet het. Komt elke keer bij zijn eigenlijk onderwerp terug. Indien iemand zegt, ik heb God lief en hij haat zijn broeder, die is een leugenaar. Want die zijn broeder niet lief heeft, die hij gezien heeft. Dat is een introductie van een nieuw aspect waarschijnlijk. Die zijn broeder niet lief heeft, die hij gezien heeft, die hij dus geacht wordt te kennen, hoe kan hij God lief hebben die hij niet gezien heeft? Dus ja, met andere woorden, of iemand oprecht een gelovig is, de Heer lief heeft, drukt zich uit in de praktijk van het leven. En ik moet weer zeggen, dat liefhebben niet maar een... Dat woord maar niet in een romantische context geplaatst wordt, maar liefhebben in de praktische betekenis van de term dienen. Samenleven, maar het is altijd een dienen. Wederzijds wellicht, maar de Heer zelf is ermee begonnen. Toch? Hij was gekomen om te dienen. En gediend worden, dat komt later. Zo was het idee. Het is niet helemaal nieuw hier, want het stond natuurlijk al in in vers 12, waar Johannes de aanloop nam, toen hij schreef: niemand heeft ooit God aanschouwd. Indien wij elkander lief hebben, zo blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt. Maar hij komt hier dan naar boven in vers 20. Het idee is namelijk dat wij God lief hebben die wij niet gezien hebben. Dat wil zeggen, niet visueel, het is niet iets wat wij rechtstreeks waarnemen. Voor zover het toch heet, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, in bijvoorbeeld Hebreeën 2. Dan is dat een geestelijk zien, waarbij ik moet opmerken dat dat woord zien in zeer veel gevallen die overdrachtelijke, die hogere betekenis heeft van deel hebben aan. Dat is zien. Wij gebruiken het woord zien ook in de betekenis van begrijpen. Grijpen. Deel hebben aan. Zie je? Je ziet. In alle talen komt het zo voorbij. Enzovoort. Sterker nog, en als de dokter iemand ziet, dan... Nou, als de dokter iemand ziet, je weet wat de dokter dan zegt. Kleed u zich maar uit. Die heeft je onder. Als een dokter zegt, ik zie dagelijks zoveel patiënten, dan bedoelt hij niet dat ze langskomen lopen, hè? Dan betekent dat hij ze onderzoekt en in behandeling onder handen heeft, enzovoort. Dat is zien. En dus van God staat, hij is de onzienlijke God. En toch heet het dat we hem zien. Omdat wij aan hem deel hebben gekregen. En omdat we inderdaad bij hem onder behandeling zijn. En de dokter ziet patiënten, maar de patiënt ziet de dokter. Hè? To see the doctor in het Engels. Betekent ook niet dat je neemt voorbij zegt, hey, wie gaat? Oh, de dokter. Nee, het is echt toch. Dan, ja, dat is het woord zien in de zin van onderzoeken en delen hebben en een communicatie. Er staat trouwens in Hebreeën, staat de uitdrukking dat zonder heilig maken niemand God kan zien. Daar heeft men van gemaakt dat als je hier niet heilig genoeg bent, ga je wel naar de hemel, maar dan zul je daar de Heer nooit zien. Ja, ik word niet geacht erbij te lachen, maar ik vind het wel een beetje komisch eigenlijk. Ja, dat komt omdat men de uitdrukking niet begrijpt. Maar het gaat er gewoon om dat zonder heiligmaking heb je in de praktijk geen deel aan de Heer, want dat is wat heilig ging werkelijk is, namelijk hem dienen en dus aan hem deel hebben. Dat is de enige echte betekenis van heiliging. En van heilig en van de heiligen zijn degenen die de Heer dienen. En als dat er niet zo is, dan heb je ook in de praktijk geen deel aan hem. Dat is de toepassing van dat woord. Maar goed, God is niet te min de onzienlijke. Ik sta me zo bij, maar ik weet niet zeker dat ik u vorige keer wat schriftplaatsen gelezen heb of zo over de onzienlijke God. Weet ik niet zeker meer. Het is 6 weken geleden, mensen. Hè? Bijvoorbeeld, nou oké, heb ik dat genoemd? Jawel, hè? Dacht dat wel. Johannes 1 vers 18, Colossense 1 vers 15... 1 Timotheus 1 vers 17, 1 Timotheus 6 vers 16, 1 Johannes 4 vers 12 en hier 1 Johannes 4 vers 20 over de onzienlijke God. Die is van belang, want voor zover men God dus toch ziet, ziet men het uitgedrukte beeld van Gods wezen, het beeld Gods, en dat is de tweede mens. De mens naar het beeld Gods. Dat is Christus. Hij is het uitgedrukte beeld van Gods wezen. God, de Godheid. Iets oneerbiediger, zo'n woord denk ik altijd. Maar wordt het abstract. Maar de Godheid als zodanig is als zodanig niet zichtbaar. Zoals geest. God is geest. Zoals geest geest heet omdat het niet zichtbaar is. Want dat is de betekenis van het woord geest. Gas is eigenlijk hetzelfde woord. Het is er wel, je kunt het resultaten ervan waarnemen eventueel, maar het ding als zodanig is niet te zien. En voor zover God zich vertoont, ziet men dus de Heer Jezus Christus. Nou ja, in het Oude Testament kun je dat zo niet zeggen. Dan moet je zeggen, dan ziet men Jehovah, de Heer. In kapitalen. Zo is het. Maar die zien wij niet. Maar wat wij wel zien is onze broeder. Begrijp je me niet verkeerd? Er zijn mensen die zeggen dat je God kunt dienen door je naaste te dienen. Dat is een kern van waarheid. Maar als je niet gelooft in die God, en als je niet een kind van God bent, dan je naaste dienen of liefhebben, dient dan tot niks hoor. Je komt terecht bij de bekende vraag uit de Bijbel, wie is mijn naaste? En als de Heer het beantwoordt met een gelijkenis notabene, dan begrijpt men nog niet wat hij gezegd heeft. Nee. Vreemd genoeg, ik vind dat zo verbijsterend. Wie is mijn naaste? Dat is de Heer. Die de naaste werd van degene die in rovershanden gevallen was. En degene die ons gered heeft van de dood en van moordenaars, dat is onze naaste. Dat is dus de Heer zelf. En als u zegt, je moet het toch wat breder lezen, moet ik u zeggen, ja, maar niet in die gelijkenis, want dat is het enige echte betekenis. Maar als je de uitdrukking in het Oude Testament leest over je naaste liefhebben als jezelf enzovoorts, dan staat dat over de leden van uw volk. Dat is je naaste. Dat is binnen Israël dus andere Israëlieten. En binnen de gemeente zijn het de broeders. Die zijn onze naasten. Want ze staan ons het meest na. En het naast. Het dichtstbij, dat is wat het woord betekent, ja. Gewoon je buur, je neighbor, degene die naast je woont of staat. Of wat zijn de leden van uw volk enzovoort. Men heeft die begrippen ook weggeredeneerd, maar men heeft ze gebruikt tot bevordering van het humanisme. Waarbij men elk human being, humaan, elk mens gemaakt heeft tot onze naast, omdat het ook een mens is. Nog even, dan horen de apen daar ook bij. Want het zijn ook primaten, volgens die. Nou, dat hebben we zelf geregeld, dat hetzelfde is. Dat is onzin. Dat zijn de lui die ver weg zijn, die horen niet bij ons. En daar gaat die brief over. Wie hoort erbij en wie niet? Wie maakt deel uit van die gemeente van eerstgeborenen? Wie zijn onze, niet maar onze broeders en zusters, maar wie zijn diegenen die ook de Heer willen dienen? Want dat is de essentie. Het gaat er ook maar niet om dat wij wedergeboren worden en behouden worden en naar de hemel gaan of in het hiernamaals wat goed terechtkomen. Het gaat erom dat wij nu, levend nu nog hier op aarde in dit lichaam, een priesterlijk volk zijn en dus individueel priesters zijn met de verantwoordelijkheid om de Heer te dienen, primair door zijn woord te bewaren. En er zijn zat wedergeboren mensen die dat niet doen, die daar geen belang bij hebben, die het ook helemaal niet van plan zijn, enzovoorts. Met die hoeven wij geen rekening te houden. Nou ja, in het normale omgang, je zegt ze gedag en je geeft ze een hand en je drinkt een kopje koffie als het zo uit. Dat doe je, dat is een kwestie van wellevendheid enzovoort. En een beetje algemene zorg voor een medemens. Maar dat is niet onze christelijke roeping. Dat is onze verantwoordelijkheid als natuurlijke mens. Dat is die mensheid die voor God dood is. Heb je dat nog? Maar je stelt toch in je leven ook prioriteit. In je gewone leven kies je toch ook met wie je wel omgaat en wie niet. Ja, nou, dat zouden wij als gelovigen ook doen. En dat betekent dat we ons zouden conformeren aan, dat wil zeggen gemeenschap oefenen met degene die in diezelfde bediening staat. Zoals de dame zei, onze christelijke gemeenschap zit er maar niet in dat wij over bepaalde dingen hetzelfde denken, maar zit er in onze toewijding aan God. De juffrouw was Gloria Gator. Mevrouw Gator dus. Die zei dat. gaat niet over onze consensus, zei ze, maar het is onze commitment. Onze toewijding aan de Heer. Dat is wat ons met elkaar verbindt. Of met Bijbelse termen, wat ons bij elkaar brengt, is de troon der genade. Dat wil zeggen, wij naderen tot de troon der genade, Hebreeën 4, om ons aan degene die op de troon zit te onderwerpen, om de monarch, de koning en priester van het nieuwe verbond, Christus, om die te dienen. En daar is dus onze onderlinge bijeenkomst die wij niet zouden nalaten. Dat is wat ons met elkaar verbindt. Zie? En wie daar niet zich meldt en wie daar niet zich wijdt aan de dienst aan de Heer, ja, dat is jammer, dat is zijn eigen nalatigheid, maar laat ons onze bijeenkomst, onderlinge bijeenkomst, niet nalaten, schrijft de apostel dan in Hebreeën 10. Over deze kwestie. Het is heus hetzelfde onderwerp. We zijn Gods volk. Wij zouden de Heer dienen en elkander lief hebben. Dat wil zeggen in gemeenschap met elkander leven en elkaar tot hand en voet zijn. Met woorden ongeveer uit 1 Korinthe 12. Zie? Nou, zo eindigt dit hoofdstuk dus ook. Dit gebod hebben wij van hem. Dat die God lief heeft, ook zijn broeder lief hebben. En zo gaan we niet alleen door het leven, maar gezamenlijk.
Die last is u te zwaar.
Die last is te zwaar, maar we gaan gezamenlijk onderweg naar onze erfenis. Niet maar het beloofde land, maar zelfs onze erfenis die voor ons in de hemel bewaard wordt. Dat is onze bediening, dat is onze roeping. Daartoe heeft God ons uitverkoren als gelovigen in onze bedeling. Opdat wij zijn woord, de waarheid, zouden betrachten en we zouden dat gezamenlijk doen. En daar zullen we voor danken. Wij willen u dankzeggen, hemelse Vader, dat wij u mogen en kunnen kennen doordat u zichzelf aan ons hebt geopenbaard. In uw woord, in de eerste plaats, in de schriftuur, maar vervolgens dus in de persoon en het werk van onze Heer Jezus Christus, die wij kennen als onze grote God en zaligmaker. Wij danken u dat wij in dat bewustzijn mogen leven. Dat u ons trekt, getrokken hebt of trekt uit de duisternis van deze wereld en uit het rijk der duisternis en ons geplaatst hebt in uw licht en daarmee in het koninkrijk van de Zoon uw liefde. In het besef dus dat wij priesters geworden zijn met de verantwoordelijkheid om uw woord te bewaren en daaruit te lezen. Dat woord eventueel ook te spreken en bekend te maken. Maar in elk geval om trouw te zijn aan u en onderweg te zijn naar onze zoonstelling. Naar die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. We danken u daarom dat onze wandel niet ijdel hoeft te zijn. Maar integendeel, dat waar we ons toevertrouwen aan u en aan uw dienst, aan uw woord, dat u een weg met ons gaat die ons brengt waar u ons hebben wil. Waartoe u ons uitverkoren hebt uit een duistere wereld, om deel te hebben aan de erven der heiligen in het licht. En daarom, Vader, we danken u dat we ook vanavond weer hier mochten zijn om ons te buigen over en voor dat woord. En daarom hebben we ook alle vrijmoedigheid om u te vragen of u ons wil bewaren voor de duisternis en de verwarring van deze tegenwoordige wereld, tegenwoordige boze eeuw. Opdat wij trouw zouden zijn in uw kracht, aan uw roeping en onze hoop en verwachting zouden stellen op u, opdat uw naam ook in onze levens verheerlijk mag worden. Amen.